Goedenavond allemaal. Fijn om zo vanavond weer bij u te zijn. We gaan met elkaar een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 25, heel bekend gedeelte. We gaan vanavond nadenken over de wijze en de dwaze meisjes, maagden. Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. Matthäus 25, vers 1. Daar lezen wij het volgende. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich mee. De wijze namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon van de mensen zal komen. Tot zover. Vanavond willen we hier met elkaar over na gaan denken. De 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Hier wordt nogal heel verschillend over gedacht, over deze gelijkenis. Is het het volk Israël? Gaat het hier over Israël? Gaat het hier over de gemeente? En ja, wat zijn de voors en wat zijn de tegens? Of gaat het hier over nog een andere groep die door de Heer Jezus wordt afgeschilderd? Ik denk dat het eerst goed is om even te kijken wat de Heer Jezus, wat Matthäus beschrijft in zijn evangelie. En dan zie je dat Matthäus beschrijft in zijn evangelie allerlei dingen over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk dat uit de hemel komt, het fysieke koninkrijk. En dat het gaat over de aanloop naar dat koninkrijk toe. Dat is het koninkrijk van de Zoon. En ook wij, en ik hoop dat we dat allemaal vanavond kunnen belijden, mogen zeggen, dat ook wij overgezet zijn van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het koninkrijk van de Heer Jezus. Weliswaar zijn wij niet in de plaats gekomen van Israël, maar het is wel het koninkrijk van de Zoon waar wij geestelijk deel van uitmaken. Wij zijn aan hem gekoppeld. Wij horen bij hem. Hij is het hoofd, wij het lichaam. Hij is het hoofd van de gemeente. En een gemeente vormen al de christenen wereldwijd. En de Heer Jezus gaat in Matthäus-evangelie, onder andere in Matthäus 13, allerlei gelijkenissen uitspreken die iets te zeggen hebben over het koninkrijk der hemelen. Over de zaaier, over de schat in de akker, over de parel van grote waarde, over het visnet en allerlei andere gelijkenissen. En al die gelijkenissen geven een facet weer, iets weer, van het koninkrijk van de hemelen. En wat is nou het tijdsbestek wat de Heere Jezus in die gelijkenissen neerlegt? Nou, wij weten, en ik denk dat u dat heel vaak gehoord hebt, dat het eerste heilsfeit wat nu gaat gebeuren is de opname van de gemeente. U kunt dat geloven, u kunt het niet geloven op grond van allerlei bijbelteksten. Het kan, ik geloof het van harte, dat wij nu te maken krijgen. Het eerste punt is de opname van de gemeente. En dan komt er een periode van 7 jaar. De profeet Daniël krijgt van de engel Gabriël heel duidelijk te horen dat de 70 jaarweken gesteld zijn over Israël en over Jeruzalem. En dat is het volk van Daniël. En 69 jaarweken zijn gebeurd en die 70ste jaarweek moet nog gaan komen. Daar is de tijd van de gemeente, mag ik het zo zeggen, tussengeschoven. Dat wil niet zeggen dat God Israël heeft afgedaan, want God gaat nog verder met het volk Israël. Er zijn nog profetieën die op het volk Israël liggen, die nog zullen uitkomen. Daarom geloof ik dat als we de Heer Jezus die gelijkenis vertelt over de schat in de akker, dat het dan gaat over Israël die in de akker van deze wereld verborgen ligt. En het is een schat omdat Gods beloften zijn gekoppeld aan het aardse volk Israël. Neem bijvoorbeeld dat Jezus Christus zal gaan heersen over het aardse koninkrijk. Neem bijvoorbeeld dat het volk Israël als het hoofd van de natiën hier in die 1000 jaar zal zijn. Maar in die tijdsperiode die de Heere Jezus beschrijft in het Matthäus-evangelie, heeft hij het niet alleen over de gemeente, heeft hij het niet alleen over het volk Israël, maar als wij weten dat de opname van de gemeente is en dat wij op een gegeven moment in de Bijbel kunnen lezen over die 1000 jaar waarin de Heere Jezus Christus zal gaan regeren, fysiek, over het volk Israël, dan zit er nog een periode tussen. En die periode, die 70ste jaarweek, is gekoppeld aan het volk Israël. Die 70ste jaarweek, daarin gaat God verder met zijn volk Israël, zodat Israël ook die opmaat kan maken om tot een zegen voor deze wereld te zijn. De gemeente is dan al opgenomen. En waarom schets ik zo die lijn? Nou, omdat die lijn door de Heere Jezus, onder andere in het Matthäus-evangelie, heel duidelijk herkenbaar wordt neergelegd. En het is dus niet alleen maar dat in het Matthäus-evangelie gesproken wordt over Israël. Het is dus ook niet dat in het Matthäus-evangelie alleen maar wordt gesproken over Israël en de gemeente. Maar in het Matthäus-evangelie wordt gesproken over Israël, over de gemeente en ook over de periode van de opname van de gemeente tot het 1000-jarig vrederijk, omdat ook daar in die periode nog veel mensen tot de erkenning zullen komen dat de Heere God is. En in het boek Openbaring, we zullen daar zo meteen nog over komen te spreken, zien wij heel duidelijk dat God in de hemel er alles aan doet om zelfs als hij komt met zijn oordelen over deze wereld, om zelfs dan de mens te bewegen dat ze hun schepper gaan vereren. Nou, dat moeten we vooraf weten. Dus in het Matthäus-evangelie gaat het niet alleen over Israël, niet alleen over de gemeente, maar ook over hen die in de 7 jaar tot geloof komen. Het gebeurt wel vaker dat allerlei dingen vanuit de evangeliën zo 1 op 1 gelegd worden op de gemeente. Neem bijvoorbeeld Johannes 15 over de wijngaard en de wijnstok. Natuurlijk is het goed om daar een geestelijke les uit te halen. Dat wij verbonden moeten blijven, dat wij gericht moeten blijven op de Heere Jezus Christus om de vrucht die God door zijn Heilige Geest in het leven van zijn kinderen zit, om die vrucht te laten zien. Maar je kunt niet zomaar Johannes 15, dat we verbonden moeten blijven aan de Heere Jezus Christus op de gemeente leggen. Want een van de andere teksten die daar staat, in Johannes 15 vers 8, daar staat dat op een gegeven moment de Vader kan komen en de ranken kan afsnoeien en in de brandende vuur kan gooien. Nou, dat geldt niet voor de gemeente. Want dat zou geen zekerheid geven aan de gemeente. Terwijl Paulus zegt in Efeze dat het juist aan de gemeente gegeven is dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. U kunt het lezen in Efeze 1. En als wij geloven in de Heer Jezus Christus zoals we hier zitten, dan mogen wij weten dat de Heilige Geest, dat God ons door zijn Heilige Geest verzegeld heeft tot de dag van onze verlossing. En daarom is het ook Paulus die in een andere brief zo duidelijk de uitroep doet: wie zal ons scheiden? Wat zal ons scheiden van de liefde welke God ons geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus? En dan noemt hij allerlei dingen op. En dan zegt hij: niets kan ons scheiden. Waarom niet? Is het aan ons? Nee. Dat is bij God, omdat God ons met die eeuwige liefde heeft liefgehad. En omdat God ons verzegeld heeft. Het is allemaal bij God vandaan gekomen. En vandaar ook dat wij, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, als wij wederom geboren mogen zijn, dat we mogen weten dat het de Heilige Geest is die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Het is de vraag vanavond. Weten we dat? Dat is een heel cruciale vraag. Dat is een vraag op leven en dood. En de Heer wil ons vanavond bevestigen dat wij kinderen van Hem zijn. Door het machtige werk van de Heilige Geest. En het zou zo mooi wezen als wij door de Heilige Geest vanavond ook bevestigd worden. En als wij niet die bevestiging ervaren, niet die bevestiging geloven, dat wij op onze knieën gaan voor de Heer Jezus en zeggen: Heer Jezus, wij hebben U nodig, wij kunnen niet zonder U. Wij hebben U nodig om te leven, wij hebben U nodig voor het leven, maar ook voor het sterven. Want als we zonder de Heer Jezus sterven, sterven we de eeuwige dood. Maar als wij met Hem, of in Hem, of in dit leven sterven, maar in Hem verbonden zijn, dan mogen we weten dat de dood slechts een doorgang is tot het eeuwige leven, waarvan we nu al mogen genieten. Dus het is een cruciale vraag. Zijn we verzekerd door de Heilige Geest? Zijn we verzekerd door de Geest der belofte? Dan hebben we het vanavond gehad over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. We hebben dat gelezen met elkaar. En er wordt behoorlijk vaak gezegd, geleerd, en ik ken die gedachte, omdat ik hem zelf ook heel lang geloofd heb, maar toch wel kwam met bepaalde vragen, dat het hier gaat over de gemeente en over de opname van de gemeente. Maar ik kwam er bepaalde dingen niet uit. Omdat bij de opname van de gemeente, stel je voor dat de bezuin klinkt, de gemeente wordt opgenomen, er wordt helemaal niks meer klaargemaakt. We gaan in één keer, in een punt van de tijd, zullen we een onvergankelijk lichaam krijgen. En zullen we opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn. En ongelovigen, ja, die zullen er in één keer mee geconfronteerd worden dat de gemeente weg is. Maar hier, als wij die gelijkenis lezen van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden, dan zien wij, en dat staat bijvoorbeeld in vers 5 en 6, dan staat: toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen gereed. Dus al die meisjes, of ze er nu inkomen of dat ze er niet inkomen, stonden op om zich gereed te maken, omdat er een oproep geklonken had. Maar dat is bij de opname van de gemeente is dat anders. Dan zijn er helemaal geen, dan wordt er helemaal niks klaargemaakt, want we worden veranderd door God. Maar de Heer Jezus legt hier de nadruk op dat die 10 meisjes zich gaan klaarmaken, omdat ze de roep hebben gehoord dat de bruidegom komt. Nou, een ander punt waar ik tegenaan liep, is dat hier gesproken wordt niet over de bruid. En de gemeente is juist de bruid van de Heer Jezus Christus. Het is bijvoorbeeld Johannes de Doper die op een gegeven moment zegt: ja, wie de bruidegom heeft, is de bruid. En Johannes de Doper zegt in het Johannesevangelie dat hij niet bij de bruid hoort, maar dat hij slechts een vriend is van de bruidegom. En hier in deze gelijkenis legt de Heere Jezus ook heel duidelijk de nadruk op dat het hier gaat om mensen, om meisjes die worden toegelaten tot de bruiloft. Dus ja, ik kwam een beetje in allerlei vragen terecht. En dan ook nog daarbij van ja, maar is het dan wel allemaal zo zeker voor de gemeente? Want ze hadden allemaal dat kruikje mee en hun lampjes brandden. En is het dan wel zo dat als je dit één op één legt op de gemeente, dat het dan wel zo zeker is of dat je dan toch op een bepaalde manier moet volharden om bij de bruid van Christus te horen? Ziet u? Er zijn vragen. Er zijn vragen die je kunt stellen als je dit één op één op de gemeente van de Heer Jezus Christus legt. Terwijl Paulus leert dat wij de bruid van Christus zijn, dat wij gedoopt zijn door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus Christus en door niets en niemand daar meer uit te halen zijn, omdat het Gods werk is. Maar als het nou niet over de gemeente gaat, waar gaat het dan wel over? Dat is natuurlijk een heel grote vraag. Kijk, ik denk dat er een les in zit ook voor ons. En laat ik dat nu op voorhand al zeggen. De les die hierin zit voor ons, en Paulus benoemt dat ook, maar dat is niet dat wij ons kindschap kunnen verliezen, maar de les die erin zit is dat wij waakzaam en in volharding waakzaam moeten zijn. Maar niet dat wij iets kunnen verliezen. Het kindschap staat vast. Maar de Bijbel roept ons op. Want op het moment dat wij vanuit de volharding waakzaam zijn, dat wij met elkaar, aan elkaar verbonden, de Heere Jezus verwachten en dus naar Hem opzien en het van Hem verwachten en Hem uit de hemelen verwachten, zoals Paulus schrijft in een van zijn brieven, ja, dan merken we al, als we zo gericht zijn op de Heer Jezus Christus, dat de dingen hier op deze aarde, dat wij wel onze verantwoordelijkheid nemen, maar dat wij niet zo vastzitten aan de dingen van deze aarde. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij leven hier wel op deze aarde, onze voeten wandelen wel hier op de aarde, maar Paulus zegt het in de Filippenzenbrief, wij zijn hemelburgers, waaruit wij ook onze zaligmaker, Jezus de Christus, verwachten. En dat heeft alles te maken met dat volhardend verwachten, dat ook de gemeente van de Heer Jezus Christus, als de bruid van Christus, haar bruidegom verwacht uit de hemel. Niet om de positie als bruid, dat je die kunt kwijtraken, maar omdat je zo verlangt naar jouw Heere en naar jouw Heiland. En die verwachting, die volharding zien wij ook terugkomen hier bij de wijze en de dwaze meisjes. Nou, waarom? Omdat de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie hoofdstuk 24 afsluit met de aansporing tot waakzaamheid. Met een aansporing tot waakzaamheid. En hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus 24, vers 13, daar staat, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar dat kun je niet zomaar op de gemeente leggen. Dat gaat over de periode die na de gemeente komt, dat gaat over die 7 jaar. Wie volharden zal, want dan is de Heilige Geest opgenomen. De Heilige Geest is naar de hemel gegaan, de gemeente is opgenomen en de Heilige Geest is niet meer vast op deze aarde. Nu woont de Heilige Geest in Gods kinderen, maar dan niet als de gemeente opgenomen is. En dan moeten mensen volharden in het geloof. Dat zie je ook in het Oude Testament. Mensen moesten volharden in het geloof En bijvoorbeeld David, die bidt in Psalm 51. Heere, neem uw heilige geest niet van mij weg. We zingen dat lied nog wel eens, hè? Create me a clean heart. En neem uw heilige geest niet van mij weg. En dan zegt de Heer, nee, natuurlijk doe ik dat niet. Ik heb hem toch gegeven? Voor jou zal ik hem nooit wegnemen. Want ik heb hem je gegeven tot de dag van je verlossing. Maar David moest dat wel bidden. Je ziet het in Samuel, in die beschrijving, in die geschiedschrijving, dat op een gegeven moment de geest van God valt op Saul, op de eerste koning van Israël. En dat Saul dan ook gaat profeteren. En later is de geest van de Heere weg van Saul. En straks in die 7 jaar, als God weer verder gaat met zijn volk Israël, om haar te reinigen en te zuiveren, zodat zij hem ook aan zullen nemen als koning. Straks heb je weer die oud-testamentische bedeling van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest wel werkzaam is bij mensen en met mensen, maar dat hij niet meer woont in mensen. Nou, en vandaar ook, dan kun je al iets meer begrijpen wat de Heere Jezus hier vertelt over dat waakzaam zijn, die volharding die de mens moet hebben in die 7 jaar. Want nogmaals, de Heere Jezus, die heeft bijvoorbeeld in de gelijkenis van het visnet, als je in Matthäus 13 zou kijken, dan heeft hij het over het einde van deze wereld. En als je dan dat woord gaat bekijken, de wereld, dan is het een aion. Dat is het einde van dit tijdperk. En dit tijdperk loopt tot het 1000-jarig vrederijk. En dan begint er een nieuw tijdperk waarin de Heere Jezus Christus koning is. Dus deze gelijkenis, ja, die gaat niet over de gemeente, maar die gaat over de tijd die daarna komt, die 7 jaar. Neem bijvoorbeeld in Matthäus 25, vers 6. We zien dat zo voor ons, hè? De Heer Jezus schildert die gelijkenis. Die 10 meisjes met hun lampen zijn op weg gegaan de bruidegom tegemoet. En 5 waren wijs en 5 dwaas. En dan vallen ze allemaal in slaap. En dan staat er, en te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt naar buiten. Ga hem tegemoet. Het is een oproep die in het midden van de nacht plaatsvindt. Nou, verklaarders die zeggen dit heeft met de gemeente te maken, zeggen dat deze oproep geklonken heeft rond het jaar 1900, toen er een herbeleving kwam van de Maranatha-beweging. Het zien, het verwachten van de Heer Jezus. Maar als wij de Bijbel verder gaan onderzoeken, zien wij in Openbaring iets gebeuren. Want die 7 jaar, dat is een periode die over deze wereld zal gaan komen zoals er nog nooit over deze wereld gekomen is. De antichrist zal gaan regeren. En in die periode van 7 jaar zal God gaan komen met zijn oordelen die over deze wereld zullen gaan. Ook een reden om de verwachting en het volharden in de verwachting als gemeente van de Heer Jezus Christus serieus te nemen. Want we moeten nu ook, en we mogen nu ook, zoveel mogelijk mensen de genadeboodschap brengen. Omdat we weten dat er een tijd aan gaat komen, dat God gaat komen met zijn oordelen over deze wereld. En dat zal een heel heftige periode zijn. Maar die 7 jaar, dat is de zwartste periode die hier over de aarde komt. Er zal een verdrukking zijn dat als de Heere hem niet verkort, dat er niemand behouden zal worden. En te midden van die nacht die er over de wereld komt, klinkt er een oproep. Gaat u met mij naar Openbaring. Openbaring. Openbaring hoofdstuk 14. Openbaring 11 wordt gesproken over de twee getuigen die 3,5 jaar verkondigen bij de klaagmuur, of bij de westelijke tempelmuur. En openbaring 12 gaat over het vrouw, over de vrouw Israël die de woestijn invlucht en daar 3,5 jaar door God wordt onderhouden. En dan staat er in het midden van die periode van 7 jaar dat er nog een keer een boodschap komt. Openbaring 14, vers 6. En daar staat het volgende. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dan gaat een andere engel vertellen over de val van Babylon. En weer een andere engel heeft het over het merkteken en degene die het beest aanbidden. Maar ziet u, de Heere die doet in het midden in de nacht, in de zwaarste, zwartste periode die op aarde volgt, in die 7 jaar, heeft hij op midden in de nacht, in het midden van die periode, laat hij een oproep klinken. Een machtige engel zal verschijnen. En die zal een boodschap zenden aan elke stam, elke taal, elke natie. Iedereen die op de aarde woont, zal die boodschap, die oproep tot bekering horen. Vrees God, aanbid de Schepper. En ik geloof dat mensen zich dan werkelijk ook weer zullen klaarmaken. Maar dan zie je, zoals de Bijbel steeds beschrijft, twee groepen mensen. In deze periode van de gemeente heb je dat ook. Je hebt mensen die behoren bij de gemeente en je hebt mensen die niet behoren bij de gemeente. Ongelovigen en gelovigen. Ja, de gelovigen hebben daarnaast ook in hun midden ook allerlei scheidslijnen neergelegd, maar dat is niet van God uit gegaan. Dat is gekomen door de tekortkomingen van de mens. Door het onvermogen van de mens. God kent twee groepen. Gelovigen en ongelovigen. En je hebt de hele Bijbel door, ook in het Oude Testament, kom je mensen tegen die God aanbidden. God loven, neem bijvoorbeeld Psalm 100, die we net gelezen hebben met elkaar. Mensen die God loven, die de Schepper van hemel en aarde vereren. En je hebt mensen die dat niet doen. Die heb je dus in deze tijd en die heb je ook straks. En dat maakt die 5 wijzen en die 5 dwazen heel duidelijk. Die 5 wijzen en die 5 dwazen maakt heel duidelijk dat je tot het einde van deze tijdsperiode twee groepen mensen houdt. Mensen die volharden in het geloof en mensen die niet volharden in het geloof. Mensen die door de werking van Gods geest volharding ervaren. Dat is het punt van de olie. En mensen die misschien wel heel dicht bij iets werkelijks goeds lijken te zijn, maar die niet bevestigd worden door het werk van de Heilige Geest. Want die dwaze meisjes worden niet gekoppeld aan olie. Want zij namen namelijk geen olie mee. Dat staat heel duidelijk. De Heer Jezus maakt daarin heel duidelijk het onderscheid. En dan maken ze zich allemaal klaar. En ik geloof ook dat als die engel, moet je voorstellen, die engel die verschijnt straks aan de hemel en iedereen op aarde zal zijn boodschap in die 7 jaar, als de gemeente opgenomen is, zal iedereen voor de laatste keer die boodschap horen. Kom tot uw Schepper. Geloof in God. Bekeer je. En dan wordt alles toegewerkt naar het 1000-jarig vrederijk. Naar het moment dat Jezus Christus zal gaan regeren. En dan zie je dat daarin, in die 1000 jaar vrede, dat voor die 1000 jaar begint, dat er een schifting komt. Mensen die het 1000-jarig vrederijk in mogen gaan en mensen die het 1000-jarig vrederijk niet in mogen gaan. En dan staat hier dat die meisjes, die dwaze meisjes, die zijn weggegaan om olie te kopen. Er staat niet of ze olie gekocht hebben, maar ze staan wel op een gegeven moment voor de deur, terwijl de deur gesloten is. En dan staat er in vers 11, later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Doe ons open. En dan zegt de Heer, ik ken u niet. Ik ken u niet. Als we lezen over dat ik ken u niet, dat is een heel belangrijke boodschap. Maar we zien dat in Matteüs 7 ook terugkomen. Wilt u dat met mij opslaan, Matteüs 7? Een heel belangrijke boodschap. Een heel belangrijke boodschap. In Matteüs 7. In Matteüs 7 zegt de Heer Jezus in vers 21 het volgende. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Als je die geestelijke les eruit haalt van de woorden die de Heer Jezus hier neer laat schrijven door Matteüs, dan zit er een heel diep geestelijke les voor ons in. De geestelijke les is namelijk dat wij wel vanuit onszelf kunnen zeggen van, Heer, we doen dit voor u. Heer, we doen zus voor u. We zijn zo druk. We gaan naar de kerk. We bezoeken de Bijbelstudie. We bezoeken de bidstond. We bezoeken dit. En we helpen mee om diensten te organiseren. En noem maar op. En daar kunnen we heel druk mee zijn. Ja, toch? We kunnen zo druk zijn met elkaar. Kerk zijn. Dat je de essentie vergeet. En dat maakt de Heer Jezus duidelijk in Matteüs 7, maar ook in die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwazen. Heere, Heere, doe ons open. En de Heer zegt, ik heb u niet gekend. De les voor ons is, weten wij, en het is niet alleen hier met het verstand, maar weten wij met ons hart dat de Heer Jezus Christus ons kent. Als we in Johannes 10 kijken, dan moet ik zo aan denken. Dat is ook een hele mooie tekst. Heel bekend hoofdstuk Johannes 10. Het gaat over de goede herder. Johannes 10. Vers 25. Daar zegt de Heer Jezus deze woorden. Johannes 10, vers 25. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet. Ziet u dat onderscheid weer? Tussen hen die geloven en hen die niet geloven. En dan zegt hij, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. En heel belangrijk, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij en ze volgen mij. Toch? Ik, zegt Christus, ik ken ze. Ziet u dat het belangrijk is? Je kunt de stem van God horen. Maar het eerste wat die stem van de Heer Jezus Christus uitwerkt in een mensenleven, is dat Hij ons kent. En als wij die stem van de Heer Jezus horen, ook vanavond, als wij die stem van de Heer Jezus horen en diep in ons hart beseffen dat Hij ons kent, dan is het een heel makkelijke opgave om Hem te volgen. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Het gaat erom niet of wij Hem kennen, maar of wij weten dat wij door Hem gekend worden, gekend zijn. En dat wil de Heilige Geest uitwerken in onze levens. En dat zie je in al die bedelingen, die tijdsperiode van Israël, maar ook van de gemeente en ook straks in die 7 jaar, zie je dat terugkomen, dat het gaat om het feit dat Christus je kent. En ik hoop zo dat we dat allemaal kunnen beleiden. Je kunt het eens wezen of niet eens wezen met een uitleg die we vanavond met elkaar hebben besproken over de 5 wijzen en de 5 dwazen. Maar ten diepste gaat het erom dat wij weten dat wij door God, door Christus gekend zijn. En dat dat kennen, wat God over ons uitspreekt, wat de Heer Jezus over ons uitspreekt, dat dat ook werkelijk iets teweeg brengt in onze levens. Over die 5 wijzen en die 5 dwazenmaagden, daar zie je dat de poort is gesloten. Ik geloof dat de 5 wijzen, zij die niet volharden in het geloof in de schepper van hemel en aarde, geen toegang krijgen tot het 1000-jarig vrederijk. En dat ze zullen omkomen door ook de oordelen die in de laatste 3,5 jaar, voordat het 1000-jarig vrederijk aanbreekt, over deze wereld zullen gaan. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van die gelijkenis in Matteüs 25, vers 13, wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. En dat is ook voor ons. Want hetzelfde geeft bijvoorbeeld Paulus weer. Maar er zijn mensen die zeggen van ja, het is zelfs zo dat hij komt als een dief in de nacht. En dat is weer niet waar voor de gemeente. Want hij komt niet als een dief in de nacht. En waarom niet? Omdat wij hem verwachten. Wij verwachten hem. En op het moment dat de gemeente van de Heer Jezus Christus hem verwacht, als wij met elkaar de liederen zingen, waarin we uitspreken dat wij de Heer Jezus Christus verwachten, dan komt hij voor ons niet als een dief in de nacht. Want dan hebben wij naar hem uitgekeken. Ja, we weten niet precies welk uur en welk moment hij zal komen. Maar wij zien aan alles in deze wereld dat hij haast zal gaan komen. En onze verwachting groeit. En met onze verwachting groeit onze heiliging. Mogen we groeien in de heiliging. Zodat God door ons heen nog meer mensen kan trekken uit de duisternis tot zijn licht. En waarom? Omdat wij hem verwachten. Ons oog is gericht op hem die in de hemel zit. Omdat wij hem verwachten. En als we het zo vanavond gehad hebben, over verschillende groepen mensen, verschillende tijdsperioden, dan geldt voor alle gelovigen 1 ding hetzelfde. Dat ze hun oog en hun hart, ja hun hele leven, gericht mogen houden op God de Vader en zijn Zoon, Jezus de Christus. Amen.